Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan dominee J. van Dijken uit Nieuw-Vennep. Vanmorgen is Herman Keizer de organist. Er zijn twee collecten voor de kerk en onderhoud van gebouwen. De deelcollecte gaat naar winterkleding voor Dakar en omstreken en de bloemengoed gaat naar mevrouw L. Husse, Zorgcentrum Vredonk, kamer 322. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 304. Uit het liedboek Gezang 304 zingen we na welkom en mededelingen. Navotum en groet, Psalm 42. De verzen 1, 3 en 5. Psalm 42, de verzen 1, 3 en 5 zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, Psalm 139. De verzen 1 en 14. In de nieuwe berijming. Psalm 139, de verzen 1 en 14. In de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na de schriftlezing zingen we Psalm 55. De verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 55, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we Psalm 138. Vers 4. Psalm 138, vers 4 zingen we na de verkondiging. En tot slot zingen we weer uit het liedboek, Gezang 14. De verzen 1, 2 en 4. Uit het liedboek, Gezang 14, de verzen 1, 2 en 4... zingen we tot slot. De schriftlezing is uit het eerste boek Koningen, hoofdstuk 19, de verzen 1 tot en met 8. Eerste boek Koningen, hoofdstuk 19, de verzen 1 tot en met 8. Dat is de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging zijn de verzen 4 en 7 van het genoemde schriftgedeelte. De verzen 4 en 7 van het genoemde schriftgedeelte zijn de tekst voor de verkondiging. Ik herhaal nog even. De schriftlezing 1, Koningen hoofdstuk 19, de verzen 1 tot en met 8. En de tekst zijn de verzen 4 en 7. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden en alle die met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst. Kerkenraad heeft voor u de volgende mededelingen. Vandaag is dominee Van Dijken, uw voorganger. Deovalente volgende week zal dominee Haven de Heuvel ons in beide diensten voorgaan. In de morgendienst bereiden we ons voor op de viering van het heilige avondmaal. En in de middagdienst zal de heilige doop bediend worden aan Stijn van der Pannen en Sietske Notenboom. Zondag 5 september zal de diaconie naast de diaconale doel een extra collecte houden ten behoeve van de ramp in Pakistan en India. Het staat ook op het mededelingenblad. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 304, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Aan het begin van deze dienst belijden wij onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, ik mag u groeten met de christelijke groet, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Een mens kan heel sterk verlangen naar de Heere God. Psalm 42 laat dat zien. En tegelijk kan het ook zo zijn dat het in je leven best eens moeilijk gaat. Dat kom je ook tegen in Psalm 42. Maar gelukkig, de Heere zal uitkomst geven. Psalm 42, vers 1, 3 en 5 uit de oude berijming willen we zingen. Gemeente, de Heere God heeft ons veel geschenken gegeven in het leven. Eén van die geschenken zijn wel de 10 geboden. 10 leefregels die er zijn tot ons welzijn. En het is fijn om daar weer naar te mogen luisteren. Tegelijk gaat het er ook om dat die woorden niet alleen maar van buiten naar ons toe komen, maar ze ook leven in ons hart. Daarom gaan we zingen na de voorlezing van die 10 geboden, Psalm 139, vers 1 en 14 uit de Nieuwe Berijming. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Gij weet waar ik ga, gij volgt mij waar ik zit of sta. Toen sprak de Heere deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte de diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch in dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Petrus schrijft in zijn eerste brief in hoofdstuk 5: vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u.
Thank you.
Laten we samen de Heere God vragen om een zegen over deze dienst. Trouwe Heer onze God, tot u mogen we komen aan de morgen van deze dag hier in de kerk. We mogen u hartelijk danken dat we in de kerk mogen zijn. We hebben net gezongen op Psalm 139 dat u ons door en door kent. U weet ook hoe we naar de kerk zijn gekomen, wat voor gedachten, wat voor verwachtingen. Als we zomaar zijn gekomen, of nu helemaal zondagmorgen is, of dat we mee moesten van vader en moeder. O Heere, u weet precies hoe het in ons leven is. We hebben ook gezongen van een verlangen naar u. En wellicht kennen we dat ook. Dat we zo naar de kerk zijn gekomen, toch ook met de bedoeling om u, de Heere God, te ontmoeten. Dat we het ook heel graag willen. O Heere God, geeft u dat we het dan ook mogen ondervinden vanmorgen. Wilt u zelf en uw Heilige Geest naar ons toekomen. En laten we uw woorden mogen klinken. Uw woorden die we nodig hebben. Uw woorden als een bemoediging. Uw woorden ook als een richtlijn voor ons leven. En u weet u het ook, Heere, wanneer onze gedachten misschien heel ergens anders zitten dan bij u en bij uw woord. Dat we wel lichamelijk in de kerk zitten, maar dat onze aandacht er niet echt bij is. Dat er misschien te veel zorgen zijn, te veel moeite. Misschien ook te veel leuke dingen waar we mee bezig zijn. Maar Heere, wilt u geven dat ze dan toch maar geraakt mogen worden door uw aanwezigheid. Dat we mogen merken dat uw hand inderdaad een machtige hand is. Dat uw woord inderdaad een krachtig woord is. En dat u ons ook weet te vinden wanneer onze gedachten misschien nog heel erg anders zitten. O Heere God, geeft u dat we dan toch een goede dienst tegemoet mogen gaan. Waar we iets mogen merken van uw aanwezigheid. En we de zorgen ons bezighouden, leer ons dan die zorgen van ons af te gooien. Naar u toe, werp al uw bekommernis op mij. Ik zorg voor u, zegt u immers. Geeft u, Heere, dat we dat mogen leren. Dat vinden we niet zo gemakkelijk, want wij houden nogal erg vast aan de dingen die ons bezighouden. En ook al proberen we ze te vergeten, ze komen zo weer terug. En dan leer ons, Heere, toch ook die zorgen maar eens even bij u neer te leggen. En dan biddend deze dienst allemaal van u te verwachten. Heere God, we mogen ook verwonderd zijn. Verwonderd zijn dat u bij ons wilt zijn. Dat u ons wilt ontmoeten. Want u weet precies hoe ons leven is. U hebt die 10 geboden ons gegeven. Heel belangrijke regels om naar te leven. En nu weet u ook hoe het in de praktijk bij ons is gegaan. U weet het wanneer onze gedachten en onze begeerten soms zo ver bij u vandaan waren. En wanneer we misschien hele lelijke gedachten hadden over onze medemens. Misschien kwamen die gedachten zelfs tot uiting in onze woorden. Of dat ze die ander als het ware negeerden. Hem geen woord waardig keurde. Het kan zelfs zo zijn, Heere, dat we in onze daden helemaal de fout ingingen. Zo kunnen we ook in de kerk zitten. Met een gedachte aan dat ene of misschien wel meer dingen deze week die echt fout gingen. En misschien zit ons leven wel helemaal in de knoop. Dat we zo verstrikt zijn geraakt in een verkeerde manier van leven, dat we ook niet goed meer raad mee weten. Dat we er geen uitweg meer zien. We weten wel dat het niet goed is. En toch, om echt verlost te komen, dat gaat eigenlijk niet goed. O Heere God, dan komen we naar u toe met heel ons leven. En dan vragen wij u, Heere, u kent ons al, maar gaat u daar vooral mee door? Om goed duidelijk te zien wat ons leven aan de hand is. En wanneer we het zelf niet goed in de gaten hebben, wil onze ogen er dan voor openen.
wanneer er wellicht een verkeerde weg in ons leven is. En leidt u ons op die eeuwige weg, die een naam heeft, de naam Jezus. Wil ons maar brengen bij Jezus, met alle dingen die er fout gingen in ons leven. Laten we ze bij hem neer mogen leggen. Laten we mogen zien op hem bij wie er vergeving is. Die niet begint met verwijten, maar die begint met liefde. Die begint met, breng nu al je zonden en je zorgen maar bij mij. En dan zul je toch rust van me ontvangen. Want ik draag die zonden weg. Ik wil ook uw zorgen op me nemen. O Heere God, geef dat we zo oog mogen hebben voor de Heere Jezus Christus, die ook de machtige is om ons te helpen om de zonde te breken. Zelfs in een uitzichtloze situatie. Geeft u, Heere, dat we dan toch van u mogen verwachten. En laten we in uw kracht ook opnieuw mogen beginnen. En wanneer ons leven vrij gewoon gaat, wilt u ons dan toch leren om te volharden op de weg die u wijst, de weg van uw geboden. Dat we liefde mogen hebben voor u en liefde mogen hebben voor elkaar. O Heere God, schenk ons zo uw Heilige Geest hier in de dienst. Dat ons allemaal nabij zijn. De kinderen, de jongeren, de ouderen. Ja, ons allemaal. Gedenkt u ons hier in de kerk en waar we ook de dienst verder zullen meemaken. Dit vragen we u om Jezus wil. Amen. We zullen vanmorgen gaan lezen uit 1 Koningen 19, vers 1 tot 8. Nu is het wel belangrijk dat je iets van die voorgeschiedenis kent. En het is eigenlijk best een mooie geschiedenis. Dan gaat het over het volk Israël. En het volk Israël had een God. Dat weten we, hè. En die God van het volk Israël heette Heere. Dat schrijven we in de Bijbel met allemaal hoofdletters. Ook wel andere namen, maar dat is de meest belangrijke naam. Die God heette de Heere. Nu waren er mensen die zeiden, maar willen eigenlijk een andere God. Dat was Baal, zo werd hij genoemd. Welke God zal het nu winnen? Welke God zullen de mensen nu echt gaan dienen? De Heere of Baal? Nou, er moest wel wat gebeuren, want al 3 jaar lang viel er geen regen in het land. Dan groeide er geen koren, geen gras voor het vee. Nou, noem maar op, hongersnood. Dan komt Elia, de profeet van de Heere. En die profeet die zegt, laten we nu eens de mensen bij elkaar roepen. De koning, koning Agab moet ook bijkomen. Naar een plek, een berg, de Karmel. En laten ook die profeten van Baal komen. En dan zetten we een altaar neer. Voor Baal. En een altaar voor de Heere. En dan gaan we vragen of de echte God nu wil antwoorden. Door vuur te sturen van de hemel om zelf dat offer aan te steken. Nou ja, zo gebeurt het. Honderden profeten en priesters van de Baal zijn aanwezig. Die ene profeet van de Heere. Elia. En die profeten van Baal beginnen. Ze roepen Baal, antwoord ons, antwoord ons. Maar er gebeurt helemaal niks. Ze springen om dat altaar heen. Ze roepen nog harder. Ze verwonden zichzelf. Wellicht zal dat Baal in beweging zetten. Maar het gebeurt niet. Dan op een gegeven moment is de beurt aan Elia. Elia zegt tegen de mensen, kom hierheen. Elia spreekt 1 woord tot de Heere God. Zomaar een heel kort gebed. En meteen flitst het vuur van boven naar beneden, verteert niet alleen het offer, maar ook het altaar. Het is voor de mensen duidelijk. En de mensen roepen: de Heere, die is God. De Heere, die is God. Prachtig. Elia gaat verder. Elia gaat bidden. Heel intensief. Tot 7 keer toe staat er. Want er moet ook regen komen. Het land moet weer zijn vruchten geven. Als Elia 7 keer gebeden heeft, komt er zo'n klein wolkje. Elia gelooft. Er komt veel meer. En hij zegt tegen koning Ahab: maak dat je naar huis komt, anders overvalt straks de regen je. Nou, zo gebeurt het. Elia in zijn enthousiasme holt voor die wagen van Ahab uit richting Samaria. En dan komt de regen ook. Nou, dan komt vervolgens Ahab thuis. Ja, natuurlijk Elia ook, maar we gaan nu vooral bij Ahab beginnen. En Ahab zijn vrouw Izebel, die had nu juist die Baal-god in het land gebracht. Nou, dan gaan we het verhaal verder lezen. 1 Koningen 19, vers 1 tot 8. Toen Ahab en Izebel verhaalden alles wat Elia gedaan had, en hoe al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo mogen de goden doen, ja nog erger. Indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed. Hij ging weg om zijn leven te redden. En gekomen tot Beersheba, dat Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven. En zei: het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zei tot hem: sta op, eet. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Doch wederom ten tweede male raakte de engel des Heeren hem aan en zei: sta op, eet, want de reis zal voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods Horeb. Tot zover de schriftlezing. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 55, vers 1 en 2. Die psalm geeft eigenlijk best een aardig beeld van hoe Elia zich gevoeld zal hebben. Aan de ene kant helemaal verlaten, ook angstig. En dan vertelt hij dat ook aan God. Psalm 55, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Bereiming. Thank you. Na de preekgemeente gaan zingen uit Psalm 138, vers 4 uit de oude berijming. Waar die woorden ook ver voren komen van: de Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Psalm 138, vers 4, de oude berijming straks na de preek. De tekst van vanmorgen vinden we in 1 Koningen 19. Dat voorgelezen schriftgedeelte, maar vooral toegespitst op vers 4 en vers 7. Dus vers 4 en 7. Ilia zelf echter trok een dagreis ver de woestijn in. Ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven. En zei: het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn leven. Want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Dan vers 7. Doch wederom ten tweede male raakte de engel des Heeren hem aan. En zei: sta op, eet. Want de reis zou voor u te ver zijn. En boven de preek heb ik gezet: de Heere is getrouw. En hij heeft drie gedachten, ondanks Elia's gebed, in liefdevolle zorg en met een opdracht. Dus de Heere is getrouw, ondanks Elia's gebed, in liefdevolle zorg en met een opdracht. Gemeente van Jezus Christus, voor de zussen, jongelui. Hebben jullie ook wel eens zo'n moment dat je tijdig helemaal niet meer ziet zitten? Dat je gewoon zat bent. Dat je denkt van: even geen andere mensen zien. Even is een moment voor mezelf. Nou, dat kan zo even een dipje zijn in je leven. En een ander weet misschien toch net die toon te treffen dat je er weer een beetje moet lachen en rustig weer verder gaat. Maar ook veel dieper gaan. Ja, veel dieper gaan, hè, dat je echt vastgelopen bent. Dat je echt niet meer verder kunt. Dat een ander kan zeggen wat hij wil, maar die ene gedachte zit zo in je vast. Het wordt niks en het is niks. Nou, dan ben je echt wat beroerder aan toe. En trouwens, er kunnen ook echt moeilijke dingen in je leven gebeuren. Hè? Hoef je niet oud voor te zijn. Ik vergeet nooit die jongen van een jaar of 20. Die op een gegeven moment bij me kwam en ja, het was een leuke, vlotte jongen. Een talentvolle voetballer. En toen kwam hij toch op een gegeven moment aan de praat en hij vertelde zo een en ander over dingen waar hij zelfs mee zat. En hij zegt: dominee, in de kerk een keer die Psalm 42, vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. En toen we dat zongen, ging er als het ware een rilling door me heen. Ik dacht: het is waar. Ik had het best moeilijk. Toen moest ik toch vertrouwen op de Heere God. Nou, geweldig als je dat mag kennen. Dat tilt je dan toch weer wat bovenuit. Maar soms is zelfs dat zo ver weg. Soms kan zelfs de gedachte aan God ver bij je vandaan zijn. Nou, Elia vanmorgen is zo'n mens. Zo'n mens die dat meemaakt. En Elia was toch echt een geweldenaar. Zeg nu zelf, je durft maar op te nemen, hè, als één ding tegen al die honderden profeten van de Baal. En de mensen, ja, die staan alleen een beetje af te wachten. Wat gaat hij doen? Maar jij alleen staat er dan toch maar. En je maakt ook geweldige dingen mee. Want de Heere God laat je in de kou staan. Het antwoord komt van boven. Dat vuur. Heel geweldig. En nu? Nu zit Elia echt heel diep. Waar is zijn geloof nu gebleven? Waar is zijn gebed nu gebleven? Elia, die in het Nieuwe Testament wordt voorgesteld als een voorbeeld voor ons. Juist wat zijn gebed betreft. Nou, je treft er eigenlijk niks van aan bij Elia. Hij heeft maar één ding. Hij is bang. Ja, Elia is bang. Als er iemand zou verwachten van Elia niet. Hij is echt bang. Ook heel herkenbaar, hè? Hebben we het allemaal niet eens een keertje? dat we zien gewoonlijk best aardig ons mannetje staan. Maar soms gebeurt er iets en je raakt helemaal van slag. Je bent er niet tegenop gewassen. Wonderlijk. Nou, Elia kende ook zoiets. Bij Elia gaat het best heel ver. En heel diep. Wat is er gebeurd? Ik heb even verteld over die Baal en de heren. Elia was als het ware een levende promotie van de Heere God. Zijn naam alleen al. Die naam betekende de Heere is God. Een beetje duidelijk te maken, dat woordje Eel is het Hebreeuwse woord voor God. En dat ja, dat is de afkorting van Jahwe, wat wij vertalen met Heere, met hoofdletters. Dus alleen al in zijn naam, hè, overal waar Elia verscheen, was er als het ware een levende preek, de Heere, die is God. En dat vertelde Elia ook aan de mensen, hij deed daar zijn uiterste best voor, hij zegt straks in vers 10, ik heb geijverd voor de Heere. Hij is er helemaal tegen anderen gegooid. Het leek ook prachtig te gaan en de Heere God is ook helemaal waard, want als je toch één geweldige God hebt, is het de Heere wel. Die naam betekent een God die in verbondenheid met mensen wil leven. Die naam Heere, met hoofdletters, geeft aan van dat God zegt, ik wil die mensen aan mij verbinden. En de mensen mogen weten dat ik aan hun leven verbonden ben. Die machtige God, die de werelden dacht en zij waren. Die machtige, majesteitelijke God, die we hoeven te spreken, het is er. Die de gebieden heeft, het staat er. Die machtige God wil nu jouw bondgenoot zijn. Dat is geweldig. Vandaar dat we ook spreken over genadeverbond. God wil zomaar in jouw leven aanwezig zijn. En God wil jou meenemen in zijn plan met deze wereld. Een wereld waarin liefde nummer 1 staat. Dat gaat boven alles. Daar draait het helemaal om, zegt de Heer Jezus later. God liefhebben, met je verstand, met je hart, met je kracht. En je naaste liefhebben als jezelf. Nu, zo'n wereld wil de Heere God en zulke mensen wil de Heere God. Mensen die met hem gaan voor dat ideaal. Die met hem in deze wereld staan voor een wereld van gerechtigheid en vrede, van barmhartigheid en liefde. Nou, zo wil de Heere God hebben dat mensen zullen leven. Je zou zeggen, heel geweldig. En nu het vreemde. Mensen willen eigenlijk liever een andere God. Liever een God zoals Baal. Baal was de God van de vruchtbaarheid. Baal moest zorgen dat jij te eten had. Dat je voldoende inkomen had. Brood op de plank. En dan verder, ja, dan liet die God je aan je lot over. Je mocht het zelf uitzoeken. Losbandig leven, als je er zin in had, ga je gang maar. Het enige wat die God vroeg, was een offer. Zoals wij een automaat hebben, je stopt er een euro in of 2 euro, je haalt een stuk chocola uit. Als jij nu maar genoeg gaf aan die Baal, dan moest die Baal ervoor zorgen dat jij genoeg te eten had. En verder je pleziertjes kon hebben. Maar ja, nu weet je nooit precies of je genoeg aan die God Baal hebt gegeven. En bovendien, ja, die God Baal, bestaat die eigenlijk wel echt? Of is het een God die we zelf bedacht hebben? Een God van tussen de oren. Maar waar niet het echte, bestaande God aan beantwoord. Wel een geliefde God. Hè? Het zit bij ons mensen er wel eens in. Dat we vooral een leuk leven willen hebben. Joep van het Hek heeft het heel sterk onder woorden gebracht. Joep van het Hek zegt, de mensen hebben er één behoefte meer. Aan de lopende band sport kijken en feest vieren. Ook als er nauwelijks reden voor bestaat. Heel raak getypeerd, hè? Is dat niet een beetje het leven van heel veel mensen? Dat ze vooral veel lol willen hebben. Overal een feestje van willen maken. En verder niet te veel doordenken. Die Baal kon wel eens springlevend zijn. Misschien ook wel in ons leven. Nu, Elia had zich er tegen verzet. En Elia had gezegd, mensen, je moet de Baal niet hebben. Daar kom je bedrogen mee uit. Als het op aankomt, laat die God je in de steek. Ik weet een heel wat betere God. Ik mag je vertellen van God die de Heere heet. Die in jouw leven aanwezig wil zijn. Met zijn genade. Die jou wil meenemen in zijn plan. En het leek allemaal zo geweldig te zijn gegaan. Daar op de Karmel. De Heere had duidelijk zich bekend gemaakt. En de mensen waren enthousiast geweest. Ze hadden geroepen, de Heere, die is God. En vervolgens was er ook nog de regen gekomen. Heel geweldig. En zo gaat Elia met een goed gevoel, met een stuk enthousiasme naar huis. Nu gaat wellicht alles veranderen. Agab gaat ook naar huis. Hij moet het verhaal vertellen aan zijn vrouw. Agab heeft wellicht gedacht, nu zal het er tegenaan gaan. Ik zal Izebel wel eens duidelijk zeggen wat op staat. Dat Baal het land uitgaat. Want het is nu duidelijk dat de Heere God is. En Agab met zijn beste voornemens wellicht kwam thuis. Maar dan kom je dichterbij. Dan zie je Izebel. En je gaat vertellen. En je merkt al een stuk verzet, een stuk wrevel bij Izebel. En als je dan nog gaat vertellen dat die priesters van Baal ook gedood zijn, dan schieten haar ogen vuur. En je weet wel, dit gaat niet goed. Dat ging ook niet goed. Izebel is een slimme vrouw. Die goed doordenkt over de dingen. Ze heeft best in de gaten dat je op dit moment Elia niet kunt doden. Dat kan niet. Agab zou niet akkoord gaan. En het volk zou in opstand komen. Je kunt wel iets anders doen. Je kunt proberen Elia te verwijderen, mond dood te maken. Dat de vlucht slaat. En zo stuurt Izebel een bode van het paleis naar Elia toe met een dreigbrief. Een ultimatum. Elia heeft wellicht gedacht, nu gaat er iets moois gebeuren. Een bode van het paleis komt mij vragen om advies te geven. Hoe de zaak in het volk ten goede kan keren. De werkelijkheid een enorme teleurstelling. Elia, maak dat je wegkomt, anders is het morgen om deze tijd met je leven gedaan. Een dreigement. Een ultimatum. En het werkt. Elia wordt bang. Je leest niks over het bed van Elia. Het is opvallend. Je leest alleen dat hij zijn spulletjes pakt en er vandoor gaat. Pure angst. pure teleurstelling. Elia zit diep. Hij gaat er vandoor. Heel ver. Naar een ander land, dat zuidelijke rijk van Juda. Dan de uiterste zuidgrens van dat rijk. En dan wil hij helemaal alleen zijn. Hij wil de woestijn zijn. En daar gaat hij dan. Helemaal alleen. Valt hij dan neer onder die bremstruik. Hij ziet de situatie onder ogen. Eerst helemaal alleen. Het eerste wat hij zegt is niet: o Heere God, help me. Het eerste wat hij zegt is: het is nu genoeg. Ik heb het helemaal gehad. Er is geen begin meer aan. En dan pas noemt hij de naam van God. Hij zegt: Heere, neem me weg. Heel mijn leven één grote mislukking. En die mensen die voor me zijn gegaan, mijn vaderen, die ook hun best hebben gedaan, het heeft allemaal niks geholpen. O Heere God, wat is mijn leven nu al met al nog? Laat me maar sterven. Ja, zover kan het gaan, hè? Je komt er wel eens tegen. Pas geleden nog, op één morgen. Twee mensen achter elkaar. Ik kwam bij die ene. Zomaar onverwachts. De man deed open en hij zei: ja, mijn vrouw is niet thuis. Maar het komt er wel goed uit. Dominee kwam binnen. En ging hij aan het vertellen. Ja, goed begrijpen, wordt dat best een goed huwelijk. Maar in dit geval had die man er toch behoefte aan om zo eens even van man tot man met die dominee te praten. En hij zei: dominee, het gaat al niet zo lekker in mijn leven. Wat mijn gezondheid betreft niet. En eerlijk heb ik allerlei zorgen over mijn kinderen. Ik heb ook zorgen over de kerk. En ik ga eigenlijk steeds meer verlangen om naar de Here te gaan. Nou, daar praat wat over door. En ik kon wel iets van begrijpen. Bij hem was het dan gelukkig vooral de liefde tot de Here die hem bracht tot het verlangen. Dat kon je wel meer tegen. Ook in de Bijbel. Diezelfde morgen, het volgende bezoek, kom ik bij een weduwnaar die de vrouw er erg miste. En een beetje een soortgelijk verhaal. Hij zegt: dominee, vroeger bij mijn schoonouders thuis, hè, daar kwam ik als jongen. En die mensen hadden een prachtige gewoonte om 's avonds met het hele gezin neer te knielen en te bidden. Hij zegt: ik heb dat nooit voor elkaar kunnen krijgen in mijn eigen gezin. Ik had er zelf niet de gedachte aan. Maar weet u, ik bid nog wel elke avond. Dan vertel ik de Heere God dat er de hand is in mijn leven. En dan vertel ik ook eens de Heere God dat ik eigenlijk hoop de volgende morgen niet meer wakker te hoeven worden. Nou, in die twee gevallen die ik zo meemaakte, daar heb je dan een verlangen om te mogen sterven in de zin van om bij de Heere te mogen zijn. Bij Elia heb je toch vooral de teleurstelling in zijn leven. Dat hij ook zegt: laat er maar een eind aan komen. Hoe gaat de Heere God daarmee om? Dan krijg je die tweede gedachte. Heel mooi eigenlijk. De Heere God gaat liefdevol met Elia om. Hij stuurt zijn engel. Heel anders dan Izebel. Die bode van Izebel was een dreiging. Een doodsboodschap. Deze engel van de Heere God, deze bode van God, hetzelfde woord wordt gebruikt, is een levensboodschap. Elia, de Heere God begrijpt helemaal dat je uitgeput bent. De Heere God begrijpt ook je gebed. En de Heere God geeft om je. Hij gaat je gebed nog niet verhoren. Hij heeft nog andere plannen. Elia, ga nu eerst maar eens wat eten. Want je hebt niet alleen behoefte aan slaap. Je hebt ook behoefte aan eten. En daar zorgt de Heere voor. En daarna mag je rustig weer gaan slapen. Daar ben je aan toe. Alleen, daar laat de Heer het niet bij. Als Elia een behoorlijke tijd geslapen heeft, komt die engel opnieuw. En die raakt Elia aan en zegt: Elia, eet nog wat en drink nog wat, want je moet op reis. De Heere wil niet dat je doodgaat, maar de Heere wil dat je leeft. En dat je opnieuw aan de slag gaat. Dat je op reis gaat. Geweldig dat de Heere God dat gebed van Elia op dit moment niet verhoort. Er komt straks wel die vurige wagens, die vurige paarden, waarmee Elia naar de hemel opvaart. Maar op dit moment heeft de Heere nog een plaats en een taak voor Elia. De Heere is getrouw. Ook als Elia wegloopt, dan zegt de Heere: nee, Elia, je moet toch weer op reis. Stel je voor dat Elia echt weg was gebleven. Dat had tot gevolg in dat volk dat Izebel toch gewonnen had. Dat Baal toch gewonnen had. Want de mensen zijn gauw een bijzondere gebeurtenis kwijt. Het zal heel gauw vervolgens zeggen: die God van Elia, och, is blijkbaar toch niet waard om voor te leven. Want de knecht is op de vlucht geslagen. Dat had een slecht getuigenis geweest van de Heere en van zijn dienst. Maar de Heere zet door. En de Heere wil dat toch in dat volk het evangelie gehoord zal worden, dat in dat volk toch bekend zal zijn welke God de echte God is. Waar je ook verder mee komt. En daarom zegt de Heere tegen Elia: je moet toch weer op reis. Ja, op reis, maar waar naartoe dan? Nou, dat is eigenlijk wel duidelijk. Want Elia was op eigen initiatief weggegaan uit dat volk van Israël. Had niet gebeden daarom. Had zich alleen laten leiden door het woord van Izebel. Niet door het woord van God. En verderop in het hoofdstuk blijkt ook heel duidelijk dat de Heer op een gegeven moment zegt: Elia, je moet terug. Alleen Elia is daar op dit moment nog niet aan toe. Hij gaat op reis. Zijn achterhoofd weet hij natuurlijk wel. Ik moet eigenlijk terug. Want daar heeft de Heer me gestuurd. Maar hij kan het niet. Hij moet eens rustig over doordenken. Zou de Heer misschien toch iets anders bedoelen? Daar gaat hij zwerven. 40 dagen, 40 nachten in de woestijn. Ook zo herkenbaar. Soms weet je eigenlijk wel wat je zou moeten doen, maar je bent er niet aan toe. En het geweldige dat de Heere dan je ook nog een keer de tijd geeft om er verder over door te denken. Om het misschien toch zelf te ontdekken. Daar zie je die liefdevolle zorg van de Heere. Maar de opdracht blijft al bestaan. Elia, je moet op reis. En de opdracht van de Heer komt naar ons toe. Je moet op reis. Welke reis? Ach, dat voor de een wat anders zijn dan de ander. En op een bepaalde manier toch voor ons allemaal precies hetzelfde. Namelijk dat we op reis zullen zijn met de Heere God. En met Hem in het leven zullen staan. Dat we Hem zullen luisteren. Dat we tot Hem zullen bidden. En die Heere God is het zo waard, hè? Zo waard om te dienen en lief te hebben. Want die Heere is getrouw. Hij gaat toch door. Onbewogen? Nee, helemaal bewogen. Hij ziet mensen in deze wereld in hun nood, in hun armoede. Mensen die misschien alleen oog hebben voor brood en voor spelen. Maar hij ziet dat het leven zo leeg wordt. En hij wil dat ons leven juist gevuld zal worden. Met liefde, met gerechtigheid, met vrede. Dat er mensen zullen zijn die verbonden met hem leven. En dat gaat de Heere God zo aan het hart. Dat zijn hart zich als het ware in hem omkeert. De Heer is bewogen met de wereld en met mensen in schuld. En dan komt de Heere God zelf. Hij wordt mens. In Jezus Christus. En die Heer Jezus Christus gaat de weg die God wijst. Om mensen weer in verbinding te brengen met God. Hij gaat die weg. Niet gemakkelijk. Hij kent op een gegeven moment ook het gebed. Heere, Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hij zegt er iets bij. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En de wil van God is dat de zonde weggedaan wordt op Golgotha. Zelfs als dat de dood betekent van Gods zoon. Zo gaat hij naar Golgotha. Wat wordt het daar eenzaam? Wat wordt het daar donker? En Jezus gaat door. Dan zegt hij niet op een gegeven moment, het is genoeg. Dan mag hij roepen. Het is volbracht. De weg is open. Voor mensen naar God toe. Om in verbondenheid met de Heere God te leven. En de opgestaande Heer Jezus Christus zegt het zo. Ik ben met u alle dagen en ga zo de wereld in. Ga zo op reis. Samen met de Heere. Hij is het zo waard. Amen. Laten we samen bidden en danken. Hartelijk dank, Heer onze God, dat u een liefdevolle zorg naar ons omziet. Dat we u mogen bidden, ook wanneer het soms zo moeilijk is. We danken u, Heer, dat u ons mensen ook opzoekt. Ook wanneer wij bij u vandaan zijn gelopen. En Heer, u weet dat we soms die dingen in ons leven kunnen meemaken. Tegelijk mogen we u bidden om ons niet los te laten, maar om ons vast te houden, want u bent getrouw. Dat bidden we, Heere, voor mensen die het wellicht moeilijk hebben. Mensen die merken in hun leven dat de krachten steeds minder worden, dat de zorgen hun boven het hoofd groeien, dat zij niet meer goed weten hoe het verder moet. Wilt u geven dat ze dan toch bemoedigd mogen worden door die woorden, dat u zult voleindigen wat u bent begonnen. Dat u trouw blijft in alle dingen, in alle omstandigheden, door alles heen. Heren, dat bidden u voor mensen die een moeilijke periode in hun leven meemaken. Mensen die al wat ouder worden, denken, Heren, aan de ouderen hier in de gemeente. Denken aan zuster Hussen, maar ook al die anderen. Wilt u hen bemoedigen? Wilt u geven, Heren, dat ze mogen weten dat wie in de Heer Jezus Christus gelooft, eeuwig leven heeft. Eeuwig leven. Een leven in verbondenheid aan u. Geef dat ook heel bijzonder te ervaren de zuster Spruit van Rijn, die in het ziekenhuis verblijft en nog onduidelijk is wat er precies moet gaan gebeuren. Wilt u onderzoeken, zegenen. Wilt u geven, Heren, dat duidelijk mag worden welke behandeling nodig is. Dan wilt u bovenal zuster Spruit zelf nabij zijn, bemoedigen, ondersteunen. En wil u alle dingen zo maken dat we ons mogen verwonderen. Gedenkt u haar zo met alle die haar lief en dierbaar zijn. U kent ze, Heren. Ieder in hun eigen omstandigheden. Zo bidden we u voor de mensen om ons heen. De kring van de gemeente. De kring van familie of kennissen. U weet precies wat ze nodig hebben. We bidden u ook voor onszelf. Zoals we hier in de kerk zitten. Anderen kijken zo aan tegen de buitenkant van ons leven. Maar u weet het, Heren, wanneer er nog wel eens gepiekerd wordt. U weet het wanneer we echt hulp en kracht van u nodig hebben. Geeft u, Heren, dat we ons niet laten leiden door angst als een slechte raadgever, maar dat we ons mogen laten leiden door uw woord. Wilt u dan zelf maar het brood des levens zijn in ons bestaan, o Heer Jezus Christus. Laat er gevoed mogen worden met u, met uw woorden. En wilt u de Heilige Geest geven in ons leven, als een fontein, een bron van levend water. Dat hebben we nodig, Heren, om vol te houden als Christen. Om zo onze weg te gaan samen met u in deze wereld. Een wereld waarin zo ontzaglijk veel aan de orde is. We denken aan de verschrikkingen van de overstromingen in Pakistan en in India. Heren, wat een vreselijke dingen zijn het die daar gebeuren. En wat een leed. Wat een ellende. We weten er geen raad mee. Maar wilt u geven dat er nog hulp geboden mag worden daar waar het nodig is en geeft u mogelijkheden daarvoor. We bidden u, Heere, voor heel deze wereld in zijn nood en angst. Laat het evangelie van u bemoedigend en vertroostend gehoord mogen worden en gezien mogen worden in de hulpverlening. Wij vragen u, Heere, geef u dat we bij al die dingen die wij niet goed kunnen plaatsen, dat bij al die dingen toch ook oog mogen houden voor uw eigen woorden, dat rampen vooraf zullen gaan aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Laat ook dat in al die gebeurtenissen voor ogen mogen houden. Dat niet altijd de wereld blijft vol onheil en gevaar, maar het heen mag gaan in die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont en waar liefde iedereen vervult, omdat iedereen vol zal zijn van uw aanwezigheid. Heere God, hartelijk dank voor dat uitzicht. Laten we het mogen leven. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere te offeren. Daarna willen we gaan zingen dat bekende lied uit Gezang 14, vers 1, 2 en 4. De Heer is mijn herder en het hart der woestijn verkwikken en laven zijn hemelse gaven. Gezang 14, vers 1, 2 en 4 is straks onze slotzang.
Ontvang nu de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen.